onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 43, de derde en vierde vers willen wij gaan zingen. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder, en dan ga ik op tot Gods altaar. stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 25e psalm het 5e vers. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. 25 het 5e vers na de wet des Heren. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit Exodus 34... vers 27 tot en met 35 en daarna uit 2 Korinthe 3 vers 12 tot en met 18. Als schriftlezing wordt u genoemd Exodus 34 vers 27 tot en met 35 en vervolgens 2 Korinthe 3 vers 12 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Exodus 34, te beginnen bij vers 27. Verder zeide de Heere tot Mozes: schrijf u deze woorden, want naar luid deze woorden heb ik een verbond met u en met Israël gemaakt. En hij was al daar met de Heere 40 dagen en 40 nachten. Hij at geen brood en hij dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de 10 woorden. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging, de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van de berg afging, zo wist Mozes niet dat het vel zijns aangezichts glinsterde toen hij met hem sprak. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, zie zo glinsterde het vel zijns aangezichts. Daarom vreesden zij tot hem toe te treden. Toen riep hen Mozes en Aaron en al de oversten in de vergadering, keerden weder tot hem en Mozes sprak tot hen. En daarna traden al de kinderen Israëls toe en hij gebood hun al wat de Heere met hem gesproken had op de berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Toch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij dat deksel af, totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Dan vervolgen wij de lezing uit 2 Korinthe 3 vanaf vers 12. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we deze morgen gaan luisteren naar het 18e vers van 2 Korinthe 3. Daar luidt Gods woord en de tekst: en wij allen, met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren Geest. Tot zover de tekstwoorden. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de rouwdragende familie van Gelder, nu broeder G. van Gelder, die vroeger onze gemeente als ouderling mocht dienen, is overleden. En we willen dankzegging doen voor broeder en zuster Vlot van Roon, die in de achterliggende week mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Dat is het gebed van de psalmdichter. En het mag deze morgen wel heel bijzonder ons gebed zijn, als wij in het gebed komen tot u. Want Heere, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En daarom, we bidden van u, schenkt u ons licht en schenkt u ons uw geest, ook in de gebeden. Als wij deze morgen uw aangezicht zoeken in het gebed, past het om allereerst uw naam te erkennen en te danken. Dat u ons spaarde en droeg en dat u ons na een week die voor sommigen van ons een moeilijke, een bewogen week was, hier hebt willen brengen of thuis geeft mee te luisteren. Heere, wilt u ons verootmoedigen? Wilt u ons een besef geven van wie u bent geweest tegenover ons en wie wij zijn geweest tegenover u? Want als u ons zo'n besef geeft, dan zal dat ons kleine gedachten geven van onszelf. Dan zal het ons ook grote gedachten geven van wie u wilde zijn. Heere, open onze ogen daarvoor, want wij moeten vanmorgen voor u belijden dat wij zo blind zijn. Ook zo blind als het gaat om deze dingen. We kunnen zo aan de dingen voorbij leven. Heere, geef ons te zien wat wij moeten zien. En wanneer wij dan uw heilige wet hebben gehoord, dan wilde toch die wet ook ons verootmoedigen. Ja, dan moet die wet ons aanklagen en dan stelt uw wet ons schuldig. Heere, geef ons ook te mogen buigen in de schuld voor u. Werkt u ook dat door het werk van uw geest. Laat onze ogen zo ontdekt mogen worden dat wij zien in de spiegel van uw wet. Heere, maar geef toch ook dat er vanmorgen dat andere mag gebeuren. Dat wonder waar de tekst van vanmorgen heel bijzonder van spreekt. Dat wij in de spiegel van het evangelie iets van uw heerlijkheid mogen zien. Voor het eerst als wij nog nooit die heerlijkheid zagen. Heere, neemt u dan de bedekking die er van nature op ons hart ligt weg door het werk van uw geest. En geeft u ons dat wij voor het eerst heerlijkheid mogen zien in de Heere Jezus Christus. Want wat is het erg als wij wel zondag in zondag uit van hem horen. Als hij ons wordt aangewezen en wordt aangeprezen. Maar als wij met gesloten ogen, met een deksel op ons hart, zoals uw woord het zegt, geen heerlijkheid in hem zien. Heere, dan zijn wij ook vanmorgen zo afhankelijk van u. Dan bidden we of u het geven wil, Heere, uit genade, dat de bedekking wordt weggenomen. Maar dat hebben uw kinderen ook na ontvangen genade zo nodig. Dat u hen geeft te zien, heerlijkheid in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geeft u dat ze veel overdenking mogen hebben van de persoon en van het werk van Christus. Wilt u ze werkzaam maken in het gebruik van de middelen die u daartoe aanreikt. Maar Heere, wil u die middelen ook zo zegenen dat hun ogen gericht mogen worden op hem. Dat opnieuw vervuld mag worden wat de derde psalm zingt. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Heere, gebruik het woord van deze morgen tot bekering van hen die onbekeerd zijn. Wilt u de prediking gebruiken tot onderwijs voor degenen die u kennen en vrezen? Wil u geven, Heere, dat het zo mag zijn dat er vanmorgen wonderen gebeuren? Wij hebben dat niet verdiend. Wij kunnen dat niet bewerkstelligen, maar u kunt het wel schenken uit genade. En daar bidden we u om. Heren, we dragen bijzonder de rouwdragenden aan u op. We denken aan de familie van Gelder. Nu een geliefde vader en opa uit de kring van de kinderen en kleinkinderen werd weggenomen. Onze broeder die jaren geleden al onze gemeente mocht dienen in het ambt van diaken en daarna als ouderling. U weet wat voor lege plaats er gekomen is en mogen we de kinderen en de kleinkinderen hartelijk aan u de Heere opdragen. Geeft u hen, Heere, met het verdriet en met het gemis te mogen vluchten tot u, de God van alle vertroosting. En laten we het werk, ook het ambtelijke werk dat onze broeder in het midden van onze gemeente mocht doen, in dankbare herinnering mogen houden. Heere, wil u bijzonder sterken op de dag van de begrafenis. En waar nu een moeder en een vader van de zijde van de kinderen zijn weggenomen, geeft u door genade dat het ontvangen mag worden. Wat de dichter in Psalm 27 zegt. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, wil u zo ook zijn met onze zuster van Gelder Verloop, die zich een zwager heeft zien ontvallen. Wilt u ook haar sterken en vertroosten? Wij bidden, Heere, voor anderen die het moeilijk hebben in het midden van onze gemeente. U kent degene die rouw en verdriet kennen. U kent degene die eenzaamheid kennen. Wil u ze sterken en helpen. Wees met onze zieken. Degene die in de achterliggende week in het ziekenhuis waren. En in dat verband denken we ook aan onze zuster Willemijn Boerentaal. Die met klachten moest worden opgenomen. Het mocht gelukkig meevallen en ze mocht vrij spoedig weer naar huis terugkeren. Maar wil u haar sterken en helpen als er zoveel gezondheidsklachten zijn en als het niet gemakkelijk is. Wilt u haar nieuwe krachten geven en haar samen met haar man ondersteunen en helpen. En met hun kind en ook met het nieuwe leven dat ze mogen verwachten. Heren, maakt u het goed. Wilt u, Heren, ook zijn met anderen van wie we de namen in deze ogenblikken niet noemen, maar die zorgen kennen over de gezondheid, of die in de achterliggende week op een bijzondere manier werden stilgehouden bij de kwetsbaarheid en de broosheid van ons bestaan. Wilt u geven dat die dingen mogen worden geheiligd aan ons hart? En geeft u ook in tijdelijke zorgen en moeite wat nodig is. Heer, is sterk en help degene die het psychisch moeilijk hebben. U weet hoe onbegrepen wegen kunnen zijn voor ons mensen. Hoe donker en hoe duister, hoe moeilijk. Wilt u behandelingen en therapieën en medicijnen zegenen? Maar Heren, ook wanneer wij misschien al heel lang met bepaalde psychische klachten te maken hebben. En we allerlei middelen beproefd hebben, maar er niets lijkt te helpen. Wil u geven dat we dan kracht van u mogen ontvangen en sterkte. We bidden, Heren, of u wil zijn met degene die vreugde en voorspoed mochten ontvangen, ook in de achterliggende week. En in dat verband denken we ook aan broeder en zuster Vlot van Roon, die mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. U hebt het hen gegeven. En het past om uw naam ook daarvoor dank te zeggen. U hebt bewaard in de achterliggende jaren voor elkaar, voor de kinderen, al weten ze ook van gemis en van verdriet. Maar Heere, wil u hen ook voor de toekomst nabij en goed zijn. En geef hen met de ontvangen zegen van een 40-jarig jubileum in u de Heere te mogen eindigen. We bidden, Heere, of u wil zijn op alle plaatsen waar moeite is. Wilt u, Heere, gedenken aan de vervolgde kerk? Wilt u, als we ook in de achterliggende week hoorden van aangrijpende voorbeelden van mensen die soms op jonge leeftijd vreselijk moeten lijden omwille van uw naam, wilt u kracht en moed en hemelse troost schenken? U gaf het aan Stefanus toen hij daar stond en toen hij de stenen op zich afkreeg, dat hij mocht zien op een staande Heer Jezus Christus aan uw rechterhand. Heere, wil u zo ook uw vervolgde kerk sterken en troosten. Maar zegen, Heere, ook uw woord op plaatsen waar uw kerk niet vervolgd wordt. Zegen uw woord ook vanmorgen onder ons. Wees met hen die niet naar de kerk kunnen komen. Wilt u ze vertroosten en wilt u ze geven een zegen op de plaats waar ze meeluisteren. Heere, geef uw dienaar wat nodig is. Laat zijn verwachting, zijn kracht, zijn bekwaamheid uit u de Heere mogen zijn. Zo ziet het alles op u, Heere. En geef ons zo te mogen gaan luisteren met een hongerig hart, met een dorstig hart. Geef uw onderwijs en zegen alles wat er in deze dienst gebeuren mag. Sterk en help de organist, de koster. We dragen ook onze broeders van de kerkenraad aan u op. Geef ook hen wat nodig is en wees ons zo in alle dingen nabij. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 31, 13e en 16e vers. Laat over mij uw aanschijn lichten. En vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. We zingen Psalm 31, 13e en 16e vers. En de collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor onderhoud kerk en pastorie en voor algemene kosten kerk. U kunt uw gaven geven bij de uitgang en de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de dingen die wij allemaal doen, de een meer, de ander minder, is blikken in de spiegel. En we kunnen daarin onszelf zien, zo gebruiken we de spiegel natuurlijk van tijd tot tijd, maar we kunnen daarin ook anderen zien. En zo wordt de spiegel ook gebruikt, denkt u alleen maar aan het deelnemen aan het verkeer. In de Bijbel komen wij de spiegel ook op verschillende plaatsen tegen. Al in de tijd van het Oude Testament waren er spiegels. We lezen dat het koperen wasvat in de tabernakel gemaakt is van koperen spiegels die de Israëlitische vrouwen met hopen brachten, in grote aantallen brachten bij Mozes en Aaron bij de tent der samenkomst. En ook in onze tekst van vanmorgen wordt de spiegel, het beeld van de spiegel, gebruikt. In die spiegel kan een mens zichzelf zien, maar dat horen we vanmorgen vanuit de tekst als de Heer het geeft. In de spiegel is ook nog iets anders te zien. En de Heere geven door zijn genade dat dat voor ons allen zou mogen gelden. Dat we niet alleen in de spiegel van Gods woord onszelf zullen zien. Onszelf zullen ontwaren. Bij het licht van Gods geest. Maar dat we in de spiegel van het evangelie ook de heerlijkheid des Heren mogen zien. En wat dat precies betekent, want daar spreekt de tekst van, willen we met Gods hulp gaan overdenken. We schrijven bij onze tekstwoorden een alles veranderende blik in de spiegel. Een alles veranderende blik in de spiegel. En we letten op drie dingen. Allereerst wie er in die spiegel blikken. In de tweede plaats wat zij in die spiegel zien. En tenslotte hoe dat hen steeds meer verandert. Onze eerste gedachte is wie er in die spiegel blikken, begin van de tekst. En wij allen met ongedekten aangezichten. In de tweede plaats, wat zij in die spiegel zien. De tekst gaat verder en zegt, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. En tenslotte, hoe dat hen steeds meer verandert. Want het slot van onze tekst zegt, ze worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. De tekst van deze morgen, gemeente, is net zoals de andere teksten uit de tweede Korinthebrief niet zo gemakkelijk. Het is toch niet voor niets dat we daarover preken. Deze middag hopen we, als de Heer het geeft, na te gaan het tweede gedeelte van de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is veel bekender gedeelte uit Gods woord. En het is goed dat de bekende gedeelten uit Gods woord aan de orde komen in de prediking. Maar het is evengoed belangrijk dat ook de moeilijkere, onbekende teksten uit de Bijbel in de prediking aan de orde komen. Dat is ook Gods woord en dat heeft ook een boodschap voor u en voor mij. Maar als we dan vanmorgen over deze toch wel wat moeilijke tekst nadenken, is het goed om te beginnen met een geschiedenis die onze jongens en meisjes, de kinderen in de kerk, denk ik voor een deel ook wel kunnen. In gedachten gaan we terug naar de woestijn, naar de voet van het Sinaïgebergte, waar het volk Israël al langere tijd verbleven heeft. En we zien in gedachten hoe Mozes met de wet van de Heere de stenen tafelen van de Sinaï afkomt. Het is, kinderen, al voor de tweede keer dat Mozes zo van de berg de Sinaï afkomt. De eerste keer toen hij van de berg afkwam met de wet van de Heere in zijn hand, toen zag hij onderaan de berg eigenlijk iets verschrikkelijks. Toen zag hij hoe, terwijl de Heere met zijn woorden naar het volk toe kwam, dat volk onderaan de berg een gouden kalf had gemaakt. En rond dat kalf danste en sprong en een gouden kalf vereerde. En toen heeft Mozes De stenen tafelen, de grote platte stenen waar de wet van de Heere opgeschreven was, kapot gegooid, in stukken gesmeten, om daarmee duidelijk te maken, net zoals die stenen tafelen verbroken werden, zo had het volk het verbond met de Heere verbroken door de zonde. En toen heeft de Heere toch Mozes opnieuw geroepen om de berg Horeb of de Sinaï te beklimmen. En toen heeft de Heere op de Sinaï opnieuw zijn wet gegeven. En nadat Mozes 40 dagen en 40 nachten op de Sinaï is geweest, komt hij dus met de wet van de Heere opnieuw naar beneden. En dan is er met Mozes iets heel bijzonders aan de hand. We hebben dat vanmorgen gelezen in onze eerste schriftlezing. Staat er in Exodus 34 zo dat het vel van zijn aangezicht glinsterde. Mozes had op de berg de Heere op een heel bijzondere wijze ontmoet. Mozes had daar de heerlijkheid van de Heere gezien, iets van de heerlijkheid van de Heere. En dat had zo'n weerslag, dat het gezicht van Mozes op een bovenaardse manier heeft geglanst en heeft gestraald. Het vel van zijn gezicht, de huid van zijn gezicht glinsterde. Een hemelse glans, een sterke glans die er afstraalde van het gezicht van Mozes. En die glans is zo sterk dat we lezen in de Bijbel dat het volk van Israël bevreesd wordt en niet dichterbij durft te komen. Het is even belangrijk om met elkaar na te denken over hoe dat precies kwam. Waarom is dat? Waarom is het zo dat mensenkinderen, wanneer ze iets zien, iets ontwaren van de hemelse heerlijkheid, en daar was iets om te zien op het gezicht van Mozes, waarom is het dat mensenkinderen dan met vrees vervuld worden? Altijd weer, als een engel verschijnt vanuit de hemel aan mensen. Als de Heer Jezus verheerlijkt wordt op de berg der verheerlijking, waarom is het dat dan altijd weer wij mensen zien neervallen in vrees? En waarom is het dat de Heere dan altijd weer spreken moet, rechtstreeks of door zijn engel, vrees niet? Dat heeft te maken, gemeente, niet alleen met het feit dat wij kleine, broze mensenkinderen zijn, klein vergeleken bij de grote, majesteitelijke God, maar ook dat wij zondige mensenkinderen zijn, die voor Gods heilige majesteit in onszelf niet kunnen bestaan. Daarom staat er ook in Gods woord: wie kan God zien en leven? En als er dan iets van de hemelse heerlijkheid en majesteit van de Heere op het gezicht van Mozes gevallen is, zo wonderlijk gevallen is, dat dat ook weer van Mozes gezicht afstraalt, dan is die glans zo heerlijk dat het volk vanwege alle zonde en alle onreinheid vreest. En dan doet Mozes iets. Dat hebben we ook gelezen. Er staat in Gods woord dat Mozes een deksel op zijn aangezicht legde. En dat is allemaal belangrijk om onze tekst van vanmorgen te begrijpen. Een deksel, dan moeten we waarschijnlijk denken aan een soort sluier, een doek, die Mozes voor zijn gezicht bond of over zijn gezicht liet vallen. Waardoor de Israëlieten die hele sterke glans van Mozes' gezicht niet meer zo sterk konden zien. Dat is de geschiedenis uit Exodus 34. En in de laatste verse die we gelezen hebben, hebben we nog gehoord dat elke keer als Mozes heel bijzonder het aangezicht van de Heere zocht, niet alleen op de berg Sinaï, maar ook in een tent die hij buiten het legerkamp had gespannen, En waar Mozes dan naartoe ging en waar het volk van Israël naartoe zag gaan, de mensen stonden dan in de tentopening, zo staat er in Exodus 33 te lezen. Maar als de Israëlieten dan Mozes zagen gaan, dan zagen ze hem altijd weer gaan met zijn gezicht bedekt. Een deksel, ik hou dat woord maar even aan, want het keert terug in 2 Korinthe 3. Een bedekking, een deksel voor zijn gezicht. Doek voor zijn gezicht. En dan kwam Mozes daar. En als die dan die tent binnenging en de Heere verscheen aan hem, dat is ook iets wonderlijks trouwens. Dan deed Mozes die doek af. Zelf heeft Mozes van aangezicht tot aangezicht met de Heere gesproken. Maar als die dan gesproken had in de tent en de Heere had zijn woorden aan Mozes gegeven, en Mozes ging weer terug vanuit de tent, terug naar het volk, dan ging die doek weer voor, of die legde die weer over zijn hoofd. Dan deed hij dat deksel weer voor zijn aangezicht. Wonderlijke geschiedenis. Een geschiedenis waar heel veel uit te leren is. Ik stip maar iets aan dat de Heere een sprekende God is. Dat was hij in de tijd van Mozes, maar dat is hij nog. De Heere is een sprekende God. Daarom zegt de psalmdichter, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Weet u daarvan, gemeente? Van het spreken van de Heere in uw leven. Gods kinderen kennen een sprekende God. Ook een zwijgende God, jawel. Maar ook een sprekend God. En als je er nou niet van weet, van dat spreken van de Heere in je leven, vraag daar dan toch om en zoek dat dan toch. En laat er dan ook iets mogen zijn van de eerbied die er was bij Mozes en bij het volk van Israël. Maar als we dan vanuit die geschiedenis van Exodus 34 gaan naar onze tekst van vanmorgen, dan zien we dat de apostel Paulus die wonderlijke oude geschiedenis aanhaalt in 2 Korinthe 3. Dat is ook al zoiets opmerkelijks. Korinthe, heidense stad. Mensen waren voor een deel vanuit het heidendom, soms vanuit een heel goddeloos bestaan, tot bekering, tot geloof gekomen. Nu schrijft Paulus deze brief, deze tweede Korinthebrief aan de gemeente. En dan haalt hij deze wonderlijke oude geschiedenis aan. Die geschiedenis heeft iets te zeggen. Dat was een geschiedenis, dat was in de tijd van Paulus natuurlijk ook al duizenden jaren geleden. Lang geleden gebeurd, maar die oude geschiedenis bevat een boodschap, ook voor de Korintiërs. Net zo goed als vandaag Gods woord, dat oud is, even oud is, een boodschap bevat voor u en voor mij. Ook de oude geschiedenissen, die wonderlijke geschiedenissen in het Oude Testament. En Paulus doet er eigenlijk alles aan om die geschiedenis dicht bij de Korintiërs te brengen. En dan trekt hij twee lijnen. De eerste lijn staat niet in onze tekst, maar in de verzen daarvoor. Maar we hebben dat wel nodig. De eerste lijn die hij trekt is, hij wijst naar de mensen die in de synagoge van Korinthe bijeenkomen. De Joden. Elke Sabbat kwamen de Joden in Korinthe in de synagoge. Wat deden ze daar? U weet het wel. Daar hoorden ze de woorden van het Oude Testament. En dat Oude Testament, dat werd daar gelezen en daar werd over gesproken. En dat Oude Testament, dat predikte ten diepste de heerlijkheid van God in de Heer Jezus Christus. In de Heer Jezus Christus die nog moest komen, maar toch. Dat lag in dat Oude Testament. En nu zegt Paulus, hoe is het nu met de Joden? De Joden in de synagoge van Korinthe, waar Paulus zelf trouwens ook gepreekt had. Hoe is het met die mensen die niet tot bekering en niet tot geloof komen, die maar sabbat in sabbat uit naar de synagoge gaan en niet naar de christelijke gemeente in Korinthe. Kijkt u maar mee in 2 Korinthe 3. Hoe is het met hen? Vers 14 van ons teksthoofdstuk zegt: maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, een bedekking, een doek als het ware, in het lezen van het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Vers 15, maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt er een deksel op hun hart. Dus dat is de eerste lijn die Paulus trekt vanuit de geschiedenis. Zolang een mens, en dan trek ik de lijn ook maar door naar ons. Zolang een mens onder het woord van God, het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament bij ons. Maar zolang een mens onder dat woord zit en geen heerlijkheid ziet in Christus, ligt er een deksel op zijn hart. Dat geldt natuurlijk heel bijzonder voor het Joodse volk, zover dat niet tot bekering en geloof gekomen is. Daar schrijft Paulus hier bijzonder over. En dan zegt hij erbij in vers 16: doch zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zo wordt dat deksel weggenomen. Dus de apostel wijst hier iets heel ernstigs aan. Hoe komt het nu? Hoe komt het dat de mens geen heerlijkheid ziet in Christus? En dan kunnen we de lijn ook wel doortrekken naar ons. Hoe zou het komen als wij geen heerlijkheid zien in Christus? Dat komt omdat er een deksel ligt op ons hart, een bedekking. Zoals Mozes een doek, een bedekking voor zijn gezicht had, zo ligt er van nature een deksel op ons hart. En wanneer een mens tot bekering komt, Paulus zegt, wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, dan wordt het deksel weggenomen. Nee, dat staat er niet, gemeente, deze morgen. Dat staat er niet om ons maar te laten berusten. Zo zou iemand het misschien kunnen opvatten. Iemand die zegt, kijk, zo is het bij mij, dominee. Ik zie geen heerlijkheid in Christus. En dat komt, dat hebben we dan nu vanmorgen gehoord, omdat er een deksel op ons hart ligt. Gemeente, ik wil dat deksel op ons hart van nature niet breken als een toestand waarin een mens maar berusten moet en waar een mens niets aan doen kan. Maar dat is buitengewoon ernstig. Dat houdt ons in onze verlorenheid. Dat geeft iets aan ook van onze vijandschap en van onze schuld tegenover God. En het is van de grootste noodzaak en van het grootste belang dat dat deksel, als het ook nog op ons hart zou liggen, wordt weggenomen. Is het uw gebed al? Is het het gebed van onze jonge mensen al, als dat deksel nog op hun hart is? Want daartegenover zegt Paulus dan aan het begin van vers 18, en wij allen, en daarmee bedoelt Paulus alle ware gelovigen in Korinthe, maar ook op andere plaatsen, en wij allen met ongedekte aangezichten. En u begrijpt waar de apostel op doelt met die uitdrukking. Daarmee zinspeelt hij dus op die bedekking, op dat deksel voor het gezicht van Mozes, en de bedekking op het hart van Joden in de synagoge, maar ook van ieder mens van nature. Maar nu zegt Paulus, en wij die tot bekering gebracht zijn, en wij die tot geloof gekomen zijn, met een ongedekt aangezicht. Geen deksel, geen sluier meer, geen bedekking meer. Ziet u, gemeente, de tegenstelling? En ziet u hoe het woord van God, ook vanuit de tekst van vanmorgen, ons eigenlijk de vraag stelt? Want dat doet de Bijbel altijd wanneer die tegenstelling getekend wordt. De wijze en de dwaze maagden, de wijze en de dwaze bouwer. Kaf en koren, onkruid en tarwe. Maar hier mensen met een bedekking en mensen met een ongedekt aangezicht. Ziet u hoe Gods woord ons vanmorgen aan u de vraag stelt? Aan mij de vraag stelt, hoe is het met ons? Dat is een vraag, daar moet u eens antwoord op geven. Is die bedekking al weggenomen? Of is die er nog? Ja, en dan komen we als vanzelf bij onze tweede gedachte. Wat zij in die spiegel zien en wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Wat bedoelt Paulus precies met die woorden, die moeilijke woorden uit het midden van de tekst? Wel, laten we maar even teruggaan naar het ontstaan van de gemeente van Korinthe. Daar kwamen die Korintiërs. God bracht ze onder het woord. Net zoals de Heere u en mij vanmorgen hier in de kerk of thuis meeluisterend heeft gebracht onder het woord. En de Korintiërs hebben dat woord gehoord met hun oren. Net zoals wij het vanmorgen horen, maar gemeente, ziet u ook iets vanmorgen? Ziet u ook iemand? Ik bedoel niet andere mensen in de kerk. Ik bedoel niet de dominee. Maar ziet u geestelijk gesproken? Want dat is een van de dingen die gebeurd zijn in Korinthe. Dat God zijn woord gebruikte als een spiegel. Als een spiegel waarin de mensen zichzelf zagen. In de spiegel van de heilige wet. En bij het licht van Gods geest iets gingen zien van wie zij in Gods oog zijn. Hebben wij dat wel eens echt gezien, gemeente? Of zijn we geestelijk nog helemaal blind? Hoe is dat in uw leven? Wij hebben veel preken gehoord en we horen vanmorgen een preek. Maar ziet u ook in de prediking? Ziet u ook? Nee, dat is niet de laatste vraag die ik stel, want er moet vanuit de tekst nog een heel andere vraag gesteld worden. Maar ziet u uzelf? Hebt u uzelf al wel eens gezien in Gods woord? Bent u uzelf al wel eens tegengekomen in de spiegel van Gods heilige geboden? Bent u zichzelf al tegengekomen in de spiegel van Gods wet? Toen die wet uw zonde aanwees? Of toen u las over het leven van misschien wel een godvrezende koning. En toen u als in een spiegel zag dat u zo niet was. Toen uw hart daaronder verbroken werd. Toen u las de woorden van de Heer Jezus Christus in de bergrede. En u zag uzelf in een spiegel. En u zag dat u voor God zo niet bestaan kan in uw schuld en in uw zonde en in uw verlorenheid. Hebben wij onszelf wel eens gezien in de spiegel van Gods wet? Maar dan ook vanuit onze tekst, want daar moet ik vanmorgen heel bijzonder naartoe. Hebben wij de heerlijkheid des Heren gezien in de spiegel van het evangelie? Wat is dat? Wat is dat, vraagt iemand. Wel, toen het evangelie gepreekt werd en als het evangelie gepreekt wordt, hebt u toen heerlijkheid gezien in Christus? Ik noem maar een paar voorbeelden. Toen hij gepreekt werd als diegene die door Gods handen is neergelegd in de kribbe. Als uw gemeente heerlijkheid hebt gezien in hem toen hij zo gepreekt werd, dan zult u dat nooit vergeten. Toen u daar mocht blikken in de kribbe en toen u hem zag als de zaligmaker van zondaren. En u werd erbij gebracht onder de preek van het woord. En uw ogen werden gericht op hem. En hij ging, ik bedoel het geestelijk, dat begrijpt u wel. Maar hij ging voor het oog van uw ziel glanzen en schitteren. Er ging glans van hem uit. En uw hart sprong op van vreugde en van verwondering. U zag heerlijkheid in hem. Weet u nog, kind van God, toen hij u werd voorgesteld als in de armen van Simeon. Toen hij werd gepredikt als de gegeven zaligmaker. En toen u het hoorde, hoe Simeon het zei. En mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En u mocht als het ware meezingen. En u zag dat kind, die gegeven zaligmaker. En er ging glans en heerlijkheid van hem uit. Weet u het nog, toen u hem zag gaan door de woestijn, nadat hij door Johannes de Doper was aangewezen, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En u zag hem gaan in gedachten. En u zag iets met de ogen van uw ziel, misschien wel alleen van zijn rug. Want zo wordt hij getekend in Johannes 1. Maar er ging van de rug van wat de Bijbel noemt de achterste delen van Christus zoveel heerlijkheid uit. Zoveel glans uit. Dat u niet anders meer kon dan op uw knieën vallen en zeggen: Heere, waar woont gij? Weet u het nog? Toen u als een melaatse in de kerk zat. In de mismaaktheid van uw zonde en van uw schuld. En u zag hoe hij in het evangelie werd voorgesteld als diegene die zijn hand uitstrekt naar een melaatse en die het zegt: wonder van genade, ik wil, word gereinigd. En er ging zo'n glans en zo'n heerlijkheid en zo'n vreugde uit van dat woord. Weet u nog dat u hem zag staande in de zaal van de hoge priester, terwijl Petrus hem 3 keer verloochend had. En u kon boven Petrus helemaal niet uitkomen. En u moest het met een verbroken hart zeggen toen de Heer u de spiegel voorhield in die persoon van Petrus: Heere, zo ben ik. En toen hoorde u en de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En u zag in de spiegel van het evangelie iets van zijn heerlijkheid, van de glans van zijn genade, van de glans van zijn zondaarsliefde. U zag heerlijkheid in hem. Nog 1 voorbeeld te noemen, gemeente. U zag Christus daar staan en u hoorde die woorden: ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. En u zag hoe hij zich boog over arme zondaren om de slagen in hun plaats op te vangen. En u zag de liefde van zijn gebogen rug. U zag heerlijkheid in Christus. Lieve gemeente, heb u ooit heerlijkheid gezien in hem? Hebt u ooit heerlijkheid gezien in hem toen hij u gepreekt werd? Weet u ervan? Weet u ervan? Ging uw hart naar hem uit? Hebt u heerlijkheid gevonden in hem? Of is het vanmorgen, gemeente, nog steeds En als we hem aanzagen, is er geen gestalte en geen heerlijkheid in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Maar wat moet er dan toch gebeuren, gemeente? Dan moet de bedekking van uw hart af. Dan moet dat deksel van uw aangezicht afgenomen worden. Dan wordt hier vanmorgen uw nood aangewezen, uw geestelijke blindheid voor hem. En kom dan toch als een arme, als een missend mens is op de knieën voor hem met de belijdenis: Heere, daar ligt nu de haper in mijn leven dat ik geen heerlijkheid zie in hem. Als u wel heerlijkheid gezien hebt in hem, dan is het nodig, en dat hopen we straks nog wel te horen, dat u steeds meer heerlijkheid zult gaan zien in hem. Dan is het zo nodig om steeds opnieuw gebracht te worden bij deze zaligmaker. Hoe? Als een arme, als een zondaar in uzelf, als een schuldige. Jawel, ontdekt te worden, dat is ook nodig. Dat gaat altijd weer samen. Te meer heerlijkheid een mens ziet in Christus, te meer schuld, zonde, ellende, verlorenheid hij heeft gezien in zichzelf. De Heere maakt altijd weer plaats voor de heerlijkheid van Christus door mij arm te maken en mij te ontdekken aan mezelf. En dat is, en dat zeggen we vaak tegen elkaar, geen doel in zichzelf. Maar dat is opdat u de heerlijkheid van hem zult zien, de glans die zoveel heerlijker is dan die glans die afstraalde van Mozes gezicht. Wij allen, zegt de apostel, met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Hebt u uw vinger al gelegd bij dat woordje allen? Wij allen, dat geeft iets aan van de ruimte. Dat geeft iets aan van de heerlijkheid die de Heren te zien wil geven. Heren, als dat nu wij alle zijn, dat zijn, nee, begrijpt u het goed, dat zijn natuurlijk niet alle mensen, wij leren geen overzoening, maar wij alle, dat geeft wel aan de ruimte die er is. Wij alle, dat waren die gelovigen in Korinthe waarvan de apostel te horen had gekregen: ik heb veel volk in deze stad en ze moeten midden in die heidense stad, met de zogenaamde heerlijkheid van de zonde, maar ze moeten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen. We gaan eerst zingen, Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heren. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het is, gemeente, eigenlijk niet te beschrijven wat een zondaar ziet als hij zo in de spiegel mag blikken. In de spiegel van Christus heerlijkheid. En u hebt gehoord dat ik tot nog toe die spiegel heb uitgelegd als de spiegel van het evangelie. Zo wordt de uitleg eigenlijk ook aangehouden door veel Bijbeluitleggers. En toch zou u, dat is niet in tegenstelling met de vorige uitleg, maar toch zou u, dat stip ik vanmorgen alleen maar even aan omwille van de tijd, maar de tekst ook nog iets anders mogen opvatten. U zou het ook zo mogen opvatten dat niet alleen de prediking van het evangelie de spiegel is, maar dat Christus zelf de spiegel is. En dat in Christus de heerlijkheid des Heren, dat wil heel bijzonder zeggen de heerlijkheid van zijn Vader, zichtbaar wordt. En dan krijgt de tekst een nog diepere klank. U moet daar maar eens voor uzelf over nadenken. Als een zondaar voor het eerst mag zien op een bereidwillige, op een almachtige zaligmaker. En u mag zien dat zijn almacht zo groot is dat u zalig kunt worden. Als u mag zien dat zijn bereidwilligheid om zondaren zalig te maken zo groot is dat zo iemand als u nog zalig kan worden. Als u zoiets mag zien van zijn heerlijkheid, dan is dat groot en dan is dat een zegen. Maar als u de heerlijkheid van God de Vader in zijn Zoon mag zien, dan is dat nog groter. Christus is bijzonder groot en heerlijk als u mag zien hoe hij gekomen is en hoe hij de heerlijkheid van zijn Vader weerspiegelt. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Gemeente, als u Christus mag zien in verhouding, in de heilige verhouding, als ik het zo mag zeggen, tot zijn Vader, dan gaat er nog zoveel meer van hem uit. Als u mag zien als degene die gegeven is door zijn Vader. Als u mag zien als degene die in heel zijn werk, in zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven, gericht is geweest op zijn Vader. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Als u mag zien hoe hij de eer aan zijn Vader volkomen terug heeft. En als u de heerlijkheid des Heren weerspiegeld mag zien in hem. Maar dan is dat, gemeente, en dat is het laatste waar we ons vanwege de tijd naartoe haasten. Dan is dat tenslotte ook een blik die mensen steeds meer verandert. Hoe dat hen steeds meer verandert, onze laatste gedachte. Want het slot van vers 18 zegt, wij allen worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Nog iets daarover. Wat betekent dat? Dat betekent, en dat is ook een toetssteen voor Gods kinderen, dat betekent dat een blik, een zaligmakende blik op Christus, ook altijd verandering geeft in uw leven. Zo staat het er. Wij worden in gedaante veranderd. Letterlijk staat er in het Grieks een werkwoord waar het woord metamorfose in zit. Dat woord, dat kennen de meesten van ons wel. Een totale verandering. Metamorfose. Dat is het woord wat de apostel gebruikt. Van gedaante veranderd worden. Dat bedoelt de apostel natuurlijk geestelijk. Dat bedoelt hij in het hart, maar dat bedoelt hij ook in het leven van mensen. Als het goed is, dan verandert een blik op de heerlijkheid van de Heere in Christus een mens steeds meer. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe dan? Vraagt iemand. Wat zegt de tekst daarover? Er staat, en ik onderstreep nog een paar woorden, wij allen worden naar hetzelfde beeld veranderd. Dat is dus wel het eerste. Dat is iets heel belangrijks. Wat er gezegd wordt over de verandering in het leven van een ware gelovige. Zo'n gelovige wordt veranderd naar hetzelfde beeld als wat hij zag in de spiegel van het evangelie. Dus hij wordt veranderd naar het beeld van Christus. Dat is hoog, zegt iemand. Dat is groot, zegt iemand. Dat zou ik zo niet durven zeggen. Nee, dat geloof ik ook wel, gemeente. Dat degenen die de Heere kennen en vrezen en die wel eens echt zo hebben mogen blikken in de spiegel van het evangelie, wanneer ze zien op zichzelf, misschien wel zeggen, was er maar en werd er maar meer veranderd. En toch is het wel iets wat onze tekst zegt, wat het woord zegt. Wij worden allen, zegt Paulus, naar hetzelfde beeld veranderd. Dat betekent dus, eerbiedig gesproken, dat iemand die zaligmakend heeft gezien op Christus, iets van het beeld van Christus gaat vertonen. Iets op Christus gaat lijken. Ik zeg het met schroom. Iets op Christus gaat lijken. Naar hetzelfde beeld veranderd. Dat is dan ook een vraag. Dat is een vraag voor Gods kinderen. Voor degene die in die spiegel hebben mogen blikken. Maar is er iets van het beeld van Christus in uw leven gekomen? Iets op hem gaan, waarin? Waarin op Christus gaan lijken? Ik denk, gemeente, aan allerlei trekken uit het leven van de Heer Jezus op aarde. Maar dan denk ik allereerst wel aan, gij bad op ene berg alleen. U moet eens lezen hoe vaak Christus de afzondering opzocht. En hij opgestaan zijnde als het nog donker vroeg in de morgen was, zegt het evangelie, is uitgegaan naar een eenzame, naar een woeste plaats om daar te bidden. Dus Gods kind gaat lijken op Christus in de afzondering. Gaat lijken op Christus in het zoeken van God in het gebed. En hij gaat lijken op Christus in het zich verdiepen in het woord van God. Als de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd zegt, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Me verdiepend in het woord van God, in de dienst van de Heere. Dat wordt iets van de levenstrekken van de ware gelovigen. Dat is iets van het aan het beeld van Christus gelijkvormig worden. Nog iets anders. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nog iets, liefde voor het verlorene. Nog iets, boven alles liefde krijgen en gericht worden op de eer van God. Kijk, gemeente, dan begrijpt u ook wel dat meer en meer aan het beeld van Christus gelijkvormig worden, of naar hetzelfde beeld veranderd worden, dat niet iets wettigs is. Maar dat als het goed is steeds meer dat gebed kennen wat we zingen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En het is waar, nog een keer, het zijn hoge en diepe dingen die vanmorgen aan de orde zijn. Maar dat betekent toch niet dat we die dingen mogen laten liggen in de prediking. En wat er vooral door ons niet moet worden vergeten vanmorgen is, hoe is het nu en waardoor is het nu dat een mens echt veranderd kan worden. Geestelijk veranderd kan worden. Totaal veranderd kan worden. En ook steeds meer veranderd kan worden naar het beeld van Christus. Hoe is dat? Waar is dat aan verbonden? Dat zegt onze tekst heel duidelijk. Leest u hem nog maar een keer mee. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende worden veranderd. Dus hoe zal een mens veranderd worden naar het beeld van Christus in het leven van de heiligmaking? Als die ziet in de spiegel de heerlijkheid van Christus. Daarom is het ook zo nodig om de heerlijkheid van Christus steeds meer en steeds dieper te zien. Om uit hem kracht te putten voor het leven van de heiligmaking. Om in hem zaligheid te zien en vanuit hem te ontvangen wat nodig is. Het meer en meer veranderd worden naar zijn beeld is onlosmakelijk verbonden aan het steeds meer zien van de heerlijkheid van Christus in die spiegel van het evangelie. En daar hoort bij, hij moet wassen, groeien betekent dat, en ik moet minder worden. Daar hoort bij een steeds diepere ontdekking aan mezelf en wie ik ben in mijn schuld en in mijn zonde. Maar die dingen zijn aan elkaar verbonden. Kijk, dat is het licht wat vanmorgen in de tekst geworpen wordt over het leven van de heiligmaking. Ik heb wel eens gehoord, gemeente, dat er ooit op een gezelschap getwist werd, tenminste gesproken werd, zo moet ik het eigenlijk zeggen, over de heiligmaking. En toen zei een van de kinderen van God die daar waren op gezelschap, die zei, en wij moeten maar nooit vergeten dat de heiligmaking, het leven naar de wet van de Heer, het leven in de gehoorzaamheid van de Heer, het leven van de dagelijkse bekering, dat voortvloeit vanuit de rechtvaardigmaking. En daarmee bedoelde hij te zeggen, dat vloeit voort vanuit dat je weten mag dat, ja, dat je zonden vergeven zijn. En toen schudde er een oude, door God onderwijze vrouw haar hoofd en die zei, nee, de bron van de heiligmaking is niet de rechtvaardigmaking, maar de bron van de heiligmaking is Christus. Is Christus. Als een arm, ellendig mens zien op hem. Arm blijven en steeds uit hem mogen ontvangen. En ook al is het zo dat in Gods weg die bedekking een keer voor het eerst van de ogen wordt afgenomen, het is ook nodig dat dat steeds opnieuw gebeurt. Ook daarin komt de afhankelijkheid van een kind van God uit. Steeds meer die bedekking verliezen. Steeds meer heerlijkheid zien in Christus. Maar dan ook steeds meer naar zijn beeld veranderd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan zegt het slot van de tekst, als van des Heren geest. Dat wil zeggen, dat het ten diepste de Heilige Geest is die dat doet. Als hij de prediking van de heerlijkheid van Christus gebruikt. Als hij zondaren het oog richt op die heerlijkheid. Als hij plaats maakt voor die heerlijkheid. Als hij mij arm maakt om heerlijkheid te zien in hem. Het is het werk van de Heilige Geest. Toen in Korinthe. En wat heeft de Heilige Geest zijn sporen getrokken in die grote havenstad. En vandaag de dag nog. En de Heere geven gemeente ook onder ons. We hebben vanmorgen gehoord over een spiegel. Alle keren, gemeente, dat wij in de spiegel blikken, en dat doen we nogal eens. Maar alle keren dat wij letterlijk in de spiegel blikken, in het leven van iedere dag, moesten we daar maar veel aan denken, u en ik, onze jonge mensen evengoed, hebben we geblikt in de spiegel van Gods wet? Hebben we geblikt in de spiegel van het evangelie en hebben we al heerlijkheid gezien in Christus? Want die heerlijkheid verdwijnt niet. En de heerlijkheid die je in een aardse spiegel ziet, als je jong bent en misschien wel mooi bent, maar dat is een schoonheid die vergaat een keer. Die verwelkt zo snel. Maar de heerlijkheid van Christus vergaat nooit meer. In gedachten zie ik de Schotse predikant dominee Rutherford liggen op zijn sterfbed. Aan een lang, moeilijk leven is een einde gekomen. Zijn vrouw verloren, lang weduwnaar geweest, verbannen. Evangelie vaak niet gepreekt, vervolgd tot in zijn late levensavond toe. En dan ligt hij daar. En wat houdt een mens dan over? De krachten van het lichaam afgebroken. En zijn ogen mochten zien in de spiegel. En dan spreekt hij het. Heerlijkheid. Heerlijkheid woont in Immanuels land, als je daar naartoe mag reizen, door genade, naar Immanuels land hierboven, dan is daar straks de eeuwige heerlijkheid. En die heerlijkheid wordt niet meer gezien in een spiegel, indirect, maar die heerlijkheid wordt gezien van aangezicht tot aangezicht. Daar wordt vervuld wat de 16e psalm zingt, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen, als de spiegel ons is voorgehouden. De spiegel van uw woord en de spiegel van uw wet en de spiegel van uw evangelie. Heere, geef ons toch om heerlijkheid te mogen zien in Christus. Neem deksel van ons hart, wat er van nature door onze eigen schuld op ligt. Neem het weg, Heere, door het werk van uw geest. En wil u ons geven dat we heerlijkheid mogen gaan zien in hem. Want zijn glans is veel heerlijker dan de glans van Mozes' gezicht. Heere, maak ons ook maar arm buiten hem. Laat ons maar zien, Heere, door uw woord en door uw geest. En overtuig ons er maar diep van dat we buiten die heerlijkheid alles missen. Opdat we de heerlijkheid mogen zoeken, mogen vinden in hem. Heere, zegen zo uw woord. Vergeef het zondige, het gebrekkige. We bidden bijzonder ook voor de zondagsschool. Wilt u die zegenen? Helpt u degene die leiding geven, wees u met onze kinderen. We vragen het alles om Christus wil. Amen. Psalm 84, het vierde vers, is onze slotzang. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84:4. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.